Het is de meest tuttige wagen die je kunt rijden, zo'n beetje. Wist je, heb je dat onderzoek gelezen van... vertelde laatst iemand mij. Er is een onderzoek gedaan naar automobilisten, hun merk... en de hoeveelheid seks die ze hebben.
Oh, daar komen wij niet goed vanaf, denk ik.
Je raadt nooit wat het nummer 1 merk is voor mensen met weinig seks.
Nou, ik denk dat ik het niet eens durf te zeggen. Nee, ik zou eerder voor een Dacia, denk ik.
Nee, dat is echt die Skoda, vriend.
Fuck.
De Skoda bedoel ik.
Jij bent verantwoordelijk voor je eigen keuzes. Wij proberen je alleen te helpen aan een betere mindset over geld. Zodat jij ook een financiële eindbaas kan worden. De inhoud mag op geen enkele wijze opgevat worden als financieel advies. Welkom en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van De Geldvrienden. Een podcast voor onze vrienden, waarin wij de geheimen delen die van jou een financiële eindbaas maken. Wij vechten tegen iedereen die je qua geld naait. Dat is inclusief je onderbewuste zelf. Tegen iedereen die denkt dat een financieel vrij leven alleen voor de grootverdieners en de workaholics is weggelegd.
En we zijn er weer. Jeroen.
Yeah.
Oh yeah. Freestyle. Uh-huh. Jij bent niet Barkie. Ik ben wel Barkie. Wat? Ja. Nee, dat... Ik hoorde dus laatst een collega. Ik zat op een kamer en iemand anders die had het over een andere collega. En die zei, ja, die is niet helemaal Barkie, hè? En ik zei... Ik kijk hem aan en hij zei, ja, hoe bedoel je? Hij zei, ja, niet meer 100. Ken je Barkie niet? Ik zei, ja, natuurlijk ken ik Barkie wel, maar Barkie is toch een 100-tje van... In euro's, in geld, in doekoe, in lobby, weet ik veel hoe je dat moet noemen. Zeiden ja, maar wij gebruiken dat ook gewoon als iemand niet helemaal 100 is. Nou, vond ik wel leuk. Dus ik heb het nu een paar keer gezegd en de meeste mensen snappen het niet eens. Wat is dat?
Nou, ik zal niet zeggen dat ik helemaal Barkie ben. En mijn lichaam is ook mijn tempel. En dat is van mij en van niemand anders. Maar Thijs, 50 piek blijft 50 piek, hè?
Oh, dus,
call me baby.
Ja, ja, zeker. Hé, hey, maar hoe is het leven?
Ja, het leven is goed. Alles on a roll. Ja. Waarschijnlijk gaan we gewoon weer lekker verlengen. En we kunnen misschien met de podcast binnenkort ook extra leuke dingen gaan doen. Waar we nog niet over kunnen uitweiden, maar zin aan.
Ja, ja, ik hoop het ook. Dat duurt even, hè. Moet er zo'n legal process heen, denk ik.
Zal wel.
Ja, maar leuk, man. Leuke dingen komen eraan. Hartstikke mooi. Vandaag stemmen. Heb je al gestemd?
Ik heb gestemd.
Lekker. Dus Caroline van der Plas is blij met jou.
Ja, zeker. De bollebuik boerenbeweging, toch? Nou ja, nee, mocht jij je BBB-stemmer zijn, dat is jouw goed recht, hè?
Ja, tuurlijk.
Uiteraard. Maar wij stemmen andere dingen. Dat mag.
Ja, ja, ja.
En volgens mij, als je goed geluisterd hebt, dan kan je wel een beetje raden waar we op uitkomen. Tenminste, waar ik op uitkom, dat is volgens mij wel een beetje duidelijk.
Ja, ik denk dat ik in hetzelfde straatje beland. Nou, hartstikke mooi voor zover de Tweede Kamerverkiezingen. Verslag vanuit de zolderkamer op in Arnhem.
Mm-hmm.
De gevangenis. Waar niemand live gaat naar luisteren natuurlijk. Maar eigenlijk, ik moet nog stemmen. Ik moet wel zeggen dat ik deze keer wel iets spannender vind dan voorheen. Ik weet niet zo goed.
Ja, het is lastig, hè. Want ja, sowieso weet je natuurlijk niet dat gedoe met strategisch stemmen. Ja, leuk idee. Strategisch stemmen. Als je dan bijvoorbeeld wil dat, nou ja, dat er een linkskabinet komt, moet je dan op iets stemmen wat samen kan met een linkskabinet? Of met gewoon Mr. Links himself? En hetzelfde geldt natuurlijk aan de rechterkant. Heb je ook allerlei keuzes te maken.
Mm-hmm,
mm-hmm. Ja. Dus, maar goed. Ja. Dus het is ook wat moeilijker om te kiezen. En soms zul je misschien een klein beetje moeten afwijken van wat die politici zeggen in dat laatste debat. Want het gaat er natuurlijk allereerst om wat er in een verkiezingsprogramma in het echt staat.
Ja.
Dat gaan ze heus niet verscheuren, omdat ze in het laatste debat iets geroepen hebben wat er tegenin gaat.
Nee.
En wat ook echt zo is, is dat er ook nog eens een keer natuurlijk een hoop water bij de wijn gaat door dat hele systeem van ons. Hè, met al die vele partijen. Want wat hadden we? Waar hadden we de keuze uit dit keer? Ik geloof 21 partijen of zo?
Ja, zoiets. Ja.
22, 18, weet ik veel. Je kon ook nog kiezen op de verstoorder van het debat. Namelijk de partij LEF. Die heeft zichzelf in ieder geval nog zichtbaar gemaakt. Als je jongeren bent dan en je wil dat er voor je opgekomen wordt, dan kom je daaruit, zeggen ze zelf. Dus, nou. Maar die mochten dus niet meedoen aan het debat, want dat waren niet de grootste partijen.
Nee.
Maar zelfs die kan je ook nog stemmen. De kans is natuurlijk dat het niet eens tot de zetel leidt. Dat is natuurlijk altijd jammer.
Ja, maar ja, dat is wel het leuke. Dat is iedereen goeds recht om een partij op te richten en mee te doen aan onze democratie. En ja.
Zullen wij de geldvriendenpartij worden?
Oh, ik denk dat met die naam gaan veel mensen wel op ons stemmen, ja.
Ja, maar krijgen we dan de mensen die we willen?
Dat denk ik niet. Want ik denk ook dat de mensen zijn die dan vermoeden dat wij dingen gaan doen die goed voor hun geld zijn. Wat niet voor hun definitie per definitie goed zal zijn.
Nee, nou ja.
Niet dat ik tegen belastingverlaging verhoging ben of zo.
Nee, precies. Maar ook zeg maar geld. Als je een partij hebt die geldvrienden heet, dan klinkt dat behoorlijk. Dat klinkt er behoorlijk alsof je scheid zou hebben aan al het andere.
Ja, ja, ja.
En daar hebben we genoeg partijen voor die toch alleen maar om de economie gaat en de knaken. En daar hebben we
voor de dieren.
Daar is echt meer voor nodig. Ja, precies. Nou ja, ik heb liever een partij die opkomt voor de dieren dan voor alleen maar geld. Ja. Volgens mij moeten politici ook nog iets goeds doen voor ons land.
Ja, ja, ja.
Maar voor we de nieuwste politieke podcast van Nederland worden,
ja.
zullen wij gewoon eens gaan praten over wat ons bezighoudt. En dan kunnen we misschien het beste beginnen bij
Niels.
Niels?
Ja, ja, luister. Want Niels zegt tegen mij, er zit me nog iets dwars. Want Jeroen, die zegt de hele tijd meloen. En hij zegt, alleen paupers zeggen meloen. Of ik dat tegen jou wilde zeggen.
Ja, nou ja. Ik vind ook wel wat voor mensen die het woord pauper gebruiken. Het zijn over het algemeen een stelletje kakballen, die pauper zeggen. En, of het zijn chappies. Dus ja. Niels, of je nou een chappie of een kakbal bent, ik blijf lekker meloen zeggen.
Ja, ja, heerlijk. Okay.
Met de groetjes.
Top. Ja, we hebben echt heel wat fanmail gehad. En ik heb ook echt lange mails teruggestuurd naar mensen. Ja. Met ook wel interessante onderwerpen. Ook voor de podcast. En ik denk dat we daar gewoon even doorheen moeten gaan. En jij mag kiezen bij wie we gaan beginnen. We hebben het heel mooi geordend.
Ja? Nou, ja. Dan ga ik lekker beginnen waar een geordend persoon hoort te beginnen. Ja. Namelijk dwars in het midden.
Heerlijk.
Ja. Rutger.
Oh, heerlijk.
Mogen we bij naam noemen, hè? Zal ik hem opnoemen? Ja. En mag jij het antwoord noemen?
Ja, dat is goed. Dat is okay. Goed.
Rutger, ik ben bezig geweest om de hele reis te maken en ben een maand geleden bij podcast 1 begonnen. Halleluja, Rutger. Inmiddels op de helft en de aflevering... op de helft en de aflevering over pensioen hebben we aangezet om erover na te denken. Goed plan. Bijna einde jaar. Moeten we het binnenkort weer zo uitgebreid over hebben trouwens.
Ja.
Allereerst, vind het interessant. Jullie kunnen lekker kletsen, maar moet niet zeggen. Grappig om te horen dat jullie, ook een Skoda Fabia combi rijden of hebben gereden. Lekker hoor.
Ja.
De beste geldvrienden lifehack, noemt hij dat. En hij heeft hem nog iets verder doorgetrokken door een gasversie ervan te gaan rijden. Daarna een pensioenvraag. Reserveringsruimte, jaarruimte benutten. Ik kan bijvoorbeeld de jaarruimte storten. Dan krijg ik dan bij de aangifte weer een deel van terug. Mooie voordelen. Werkgever die geeft hem ook de mogelijkheid om extra pensioen te storten. En dan gaat het van zijn bruto salaris af als hij het goed heeft. Nou, dat klopt. Dan kan ik waarschijnlijk niet meer een deel terugkrijgen via belastingaangifte. Ik kan dus de jaarruimte benutten bij het ABP, namelijk de pensioenafvoerder van dienst, en bij bijvoorbeeld Brand New Day. Maar wat levert mij nou het meeste voordeel uit op? En daar komt hij niet helemaal uit. Zou die ook kunnen spreiden? Is het aantrekkelijk om het bij ABP te doen, omdat je dan niks van doen hebt met de aangifte? Nou ja, onze kijk en geef het maar aan. Nou, lekker uitgebreide vraag van Rutger. En daar gaat Thijs nu een heel mooi antwoord op geven.
Zeker. Heerlijk om te horen. Echt, sowieso. Die Skoda Fabia is natuurlijk een... zeker de combi. Is een eindbazenauto. ja. En dan maak ik hem gewoon op gas ook nog. Ja, ik vind het echt mooi.
Het is de meest tuttige wagen die je kunt rijden zo'n beetje. Heb je dat onderzoek gelezen van... vertelde laatst iemand mij. Er is een onderzoek gedaan naar automobilisten. Ja. Hun merk. En de hoeveelheid seks die ze hebben.
Oh, daar komen wij niet goed vanaf, denk ik.
Je raadt nooit wat het nummer 1 merk is voor mensen met weinig seks.
Nou, ik denk dat ik het niet eens durf te zeggen. Nee, ik zou even voor een Dacia, denk ik.
Nee, het is echt die Skoda, vriend.
Fuck.
De Skoda bedoel ik. In jouw geval klopt dat.
Dan ben ik heel verdrietig.
Ja, wil je het erover praten?
Nee, dat klopt. Mm. Ga maar bewijzen dat het niet zo is. Nee, maar goed. Even terug naar Rutger. Zijn vraag is eigenlijk... Hey, ik kan via mijn werkgever dus via de APP extra inleggen. Of ik kan het zelf doen vanuit mijn netto salaris inleggen. Pensioen beleggen, wat we altijd zeggen. En ik denk... Je hebt een aantal voordelen ten opzichte van het zelf doen. Ten opzichte van het via het APP doen. En ja, nu mag jij er ook op reageren. Dus ik ga nou gewoon iets zeggen. En dan ga jij zeggen of het klopt of niet klopt. Ik denk namelijk dat een groot pensioenfonds hogere kosten moet maken om rendement te maken. Dus die moeten, je kan, als je het zelf doet, kun je denk ik meer rendement maken. En dat heeft voor mij vooral mee te maken met dat je hebt niet huidige pensioenklanten die je moet uitkeren. Je hoeft niet volatiliteit te dempen. Dus je hoeft niet te gaan kiezen om obligaties in je portefeuille op te nemen. En je kunt gewoon 100% in aandelen gaan zitten, wat 100% historisch gezien gewoon het allerbeste is. En daarbij kun jij het alleen voor jezelf doen. Dus je kunt gewoon een uitvoerder kiezen die alleen voor jou belegt. En dan is het helemaal lekker alleen voor jou. Je hebt geen andere deelnemers in een pensioen waarvoor jij iets hoeft te doen. Dus ik dacht, nou, mijn theorie, ik heb niet gedoetst, hè, maar ik denk dus dat het zelf beter is. Het kan zijn om het te doen, maar dat weet ik niet 100% zeker. Dan heeft hij ook nog een opmerking over de teruggave van via de inkomstenbelasting. Ik denk dat het hetzelfde is. Want waarom zou een werkgever een andere constructie mogen doen dan dan ik als werknemer? Dus volgens mij is het gewoon allebei dat deel wat de werkgever inlegt. Wordt ook gewoon weer, krijg je ook gewoon weer terug, lijkt me. Is gewoon een netto... Ik weet niet hoe dat werkt. Dat wilde ik dus vragen aan jou. Kan een werkgever dat anders doen? Stel, ik leg netto 10.000 euro in en ik krijg 37% terug van de Belastingdienst. Dat bedrag mag de werkgever dan er ook extra inleggen, lijkt me.
Ja. Nou ja, je hebt gewoon een pensioenruimte op basis van je inkomen.
Ja, precies.
En als je werkgever dat helemaal voor je vervult, dan heb je nul pensioenruimte. Pensioenruimte is namelijk ook pensioengat.
Ja.
Maximaal pensioen. Ja. Als jij een werkgever hebt die maximaal pensioen inlegt voor jou.
Ja.
En tipje van de sluier, dat is waarschijnlijk alleen maar zo als je voor het ABP zelf werkt, namelijk APG.
Ja.
Bijvoorbeeld, of een andere pensioenuitvoerder. Eigenlijk elk ander bedrijf doet net niet 100%. Bijna. Hier en daar wat uitzonderingen daar gelaten. Werk je daar lekker voor je, doe je goed. Maar bij de meeste bedrijven zit er nog wel een gaatje tussen hetgene wat je dus aan pensioen krijgt en wat je zou mogen opbouwen. Nou, dat verschil, dat is je pensioengat. En dat pensioengat kun je zelf opvullen, maar je kan ook extra inleggen bij je pensioenuitvoerder.
Ja.
Ja, nou ja, goed. Hoe je het doet, doe je het. Jij denkt dat het beter is als je het zelf doet, om de eerder genoemde redenen.
Ja.
Kan best. Kan best zo zijn. Weet je natuurlijk sowieso pas achteraf. En ja. Gemiddeld genomen denk ik wel dat je een punt hebt dat partijen die dus een minder hoge kosten maken. Brand New Day heeft minder hoge kosten dan APG. APG ja. Rekent ook met andere kosten die ze maken zelf aan het beheren van alle pensioenen. Ondanks dat ze zo groot zijn. Hogere kosten rekenen ze dus mee. En ze hebben ook gewoon een heel bedrijf. Je zou voor de grap eens moeten gaan kijken bij APG. Bij zo'n kantoor van hun. Kijken hoeveel mensen erin en uitlopen. Kijken wat voor gebouw er staat, et cetera, et cetera. Dat wordt allemaal betaald.
Ja.
Brand New Day is ergens een verdieping in een kantorenpand. Of ja. Twee verdiepingen. Ja. Maar meer is het niet. Weet je? Het is een vrij klein bedrijf. En het is niet... En dat is gewoon hoe ze ingeregeld zijn. Dat is gewoon, het is ook gewoon een... het is veel meer mean and lean. En hebben dus ook vrij lage kosten.
Ja.
Behoorlijk lage kosten. En dat geldt ook voor een Bright pensioen bijvoorbeeld.
Ja.
Om ook nog maar een ander te noemen.
En de Meesman heeft ook volgens mij een pensioenproduct.
Ja, klopt. En ja, er komen er ook steeds meer bij, gelukkig. Volgens mij kun je nu ook via KNAP pensioen opbouwen. Maar dan zit je uiteindelijk bij Aegon, hè? Dus kijk uit.
Kijk uit. Aegon.
Ja, nee, is gewoon, ja.
Nou ja, goed, iets.
Maar oké, al deze dingen.
Ja.
Dus baseline, je hebt nog een, je houdt een gat over. Maar als je ergens vast in dienst bent, is dat gat waarschijnlijk ook niet zo vreselijk groot. Dus maakt het ook niet zo vreselijk veel verschil. Het is wel belangrijk dat je hem vult.
Tenzij je dus geen pensioenregeling hebt, dan is dat gat gewoon.
Ja. En dat
groot.
Dat,
ieder ander gat.
Precies. En dat is echt. Het is serieus wel zo dat er best veel mensen zijn. Een grote minderheid, zeg maar, die gewoon helemaal geen pensioen opbouwt via de werkgever.
Ja, wij hadden
het of jarenlang dat krijgen. Niet gedaan heeft. Ja, ja, precies. En jarenlang dat niet gedaan heeft, in jaren dat het wel gemogen had. Bijvoorbeeld door veel te wisselen van baan, bijbanen te hebben, dat soort dingen. Heb je dus een pensioen gehad en dan kun je dus er dankbaar gebruik van maken. En het goede nieuws is natuurlijk dat we sinds dit jaar veel meer gebruik van maken. Je mag tot 30% van je inkomen aan pensioen opbouwen.
Dat is belachelijk. Eigenlijk hoeveel dat is.
Ja, maar dat is natuurlijk om die gaten succesvol te kunnen dichten. Ja. Omdat iedereen wel weet dat al die ZZP'ers die geen pensioen opgebouwd hebben, al die zelfstandigen zonder pensioen, die hele lading die er straks aankomen, die gaan we met z'n allen niet in de kou laten staan of willen laten staan. Dus als we er nu niet voor zorgen dat al die mensen een beter pensioen hebben, dan kan het best gebeuren dat we dat met z'n allen moeten betalen in ons sociale land wat we zijn.
Ja.
Of dat het in ieder geval voor een deel met z'n allen betaald moet worden. Want we gaan die mensen echt niet met z'n allen in de kou laten staan.
Nee,
ik gok dat een van de redenen is, vooruitblikkend richting steeds meer mensen die straks een pensioen gehad hebben, dat het nu flink versoepeld en is en dat we nu dus veel meer ruimte krijgen. En dat is goed nieuws, want je kunt die ruimte gebruiken. Als je bijvoorbeeld, een voorbeeld, het was volgens mij ongeveer 10% of zo. Vorig jaar nog.
Ja, 13 nog iets gemiddeld. Ja. Ja.
Dus je had, ik noem maar eens wat, 40.000 euro verdiend. Je had geen pensioen opgebouwd. Dan mocht je 13% van 40.000 aan pensioen opbouwen in een jaar. 50. Laten we zeggen een duizendje of 500, duizendje of 5.
Ja.
En nu is het 30%. Wat betekent dat je dus 12.000 mag opbouwen.
Ja, dat is echt veel, jongen.
En zo kan je natuurlijk wel op een veel snellere manier je gaten dicht metselen. En van die 12.000 euro krijg je dus ook nog eens een keer al je belasting terug. Al je inkomstenbelasting. Dus dan krijg je er zo weer een duizendje of 3-4 van terug.
Ja.
Ja, dat is zelfs echt serieus. En op die pensioenrekening staat er nog steeds 12.000 euro. Maar je hebt toch weer 4.000 euro terug in je zak. Vind ik wel een lekker idee. Dus, volgende onderwerp.
Ja, luister altijd die als je zin hebt, de aflevering 31, 32 en 33 terug. Daarin bespreken we dit ook in detail natuurlijk.
Ja, en nog een laatste toevoeging is volgens mij dat, even kijken wat jou ook in je antwoord aangeeft. Hè. Je kan geen rekensom maken. Want het is persoonlijk. En zo is het ook. Hè?
Zeker.
Natuurlijk altijd heel belangrijk. De vraagsteller, die heeft goed over nagedacht. Maar wat wij bijvoorbeeld niet van de vraagsteller weten, is of die vraagsteller bijvoorbeeld een huis heeft van zichzelf, wat hij aan het afbetalen is.
Lisa.
Of dat die vraagsteller nog over 5 jaar een erfenis mag verwachten van de oprichter van Facebook. Of weet ik veel. Er zijn natuurlijk allerlei factoren die ervoor zorgen dat je misschien wel helemaal niet zo hard pensioen hoeft op te bouwen.
Dat is wel leuker dat je dat noemt, die erfenis.
Ja. Ja.
Want we hebben net een zuiderland en hebben een vraag. Nee, dat zeg ik.
Ja.
Sorry, ik ben vorige week in Maastricht geweest en
wat moet dit voorstellen dan? Wat je net...
Ja, dat weet ik. Dat is daarom verontschuldig ik me gewoon.
Is dat Vlaams of
dat weet ik dus
Limburgs?
Niet. Ik weet niet wat het was. Het spijt me. Ik ga het niet nog een keer doen.
Nee.
Ik ga nu gewoon de vraag gewoon lezen.
Wil je dat wel met die zachte G doen?
Ik ga het proberen, ja. Ik ben Frank. Ik ben een aandachtige Belgische luisteraar. Ik vind jullie tof een podcast, maar ik heb een vraagje.
Goed. Goed. Ja, ik vind dit goed, hoor.
Ja?
Ja. Nee. Als ik mijn ogen dicht doe, is het net of ik Philip Kruijbels hoor. Ken je Philip?
Oh, heerlijk. Nee, maar dit is, ik weet niet, is het Frankie of is het Frankie?
Weet ik niet. Zou je Frankie zelf moeten vragen?
Ja,
ik ken hem verder niet.
Nee, misschien moet hij dan nog even een mailtje ernaast sturen. Kijk, dit is een wat...
Achternaam even laten gaan, hè, voor je hem straks opleest.
Ik ga hem niet doxen, nee. Maar hij zegt, we hebben ons eigen huis dat reeds afbetaald is en onlangs kregen wij een mooie erfenis. Plus minus 500 kaartjes.
Woe!
52 jaar.
Oh, sorry, ik weet niet wie de dood is. Ja?
Dat is eigenlijk
nog niet aardig.
Ja.
Dat is niet aardig.
Nee. Je weet ook niet wat er gebeurd is.
Nee.
Ik hoor steeds weerkomen, dat jullie zeggen te beleggen wanneer je jong bent, maar hoe zouden jullie het aanpakken in deze situatie om financieel onafhankelijk te zijn? Plots heb je dit geld op je spaarrekening, waar het geld daalt in waarde door de inflatie. Volgens mij zijn er nog mensen van mijn leeftijd in deze situatie dat ze plots geld erven en niet weten wat te doen om financieel onafhankelijk te zijn / worden. Groeten met alles wat jullie doen. Wat?
Dit is echt een enorm goede vraag natuurlijk.
Ja.
Dit is iemand die heeft opeens een... We vinden het natuurlijk helemaal lekker voor je. En we gunnen het iedereen. Maar die heeft opeens de mazzel om gewoon 500.000 euro rijker te zijn.
Ja, geluk misschien wel.
Ja. Rouwen is de prijs van liefde.
Oh,
die je gevoeld hebt.
Dat is een mooie zeg.
Ja, ik hoorde hem in Oogappels, die serie. Oh. Mooie serie trouwens ook. Maar...
Ja, vertel.
Boom, 500.000 euro erbij. Even los van hoe je eraan komt, heb je opeens. En dat was je niet gewend. En opeens zit je op je 52ste en denk wow, wat zal ik daar eens mee doen? Want inflatie inderdaad. Ik snap de vraag heel goed.
Ja.
En wat moet je dan doen om daar financieel onafhankelijk van te kunnen zijn? Door te kunnen zijn. Nou ja, dat heeft natuurlijk ook alles te maken met je uitgaven. Uiteindelijk is het altijd gewoon een sommetje wat je moet maken. Van ja, hoeveel heb je nodig per maand?
Ja.
Bedrag X.
Mm-hmm.
Nou, laten we zeggen dat je het fortuin... We gaan even een positief scenario hier schetsen.
Dat kennen wij wel.
Het fortuinlijke situatie bent dat je een vrijwel afbetaald of goedkoop huis hebt.
Ja, ja.
En dat je verder zo, om gewoon lekker een beetje te leven, zo 2000 euro per maand uitgeeft, netto. Beetje lekker, dan kun je van op vakantie, leuke dingen doen.
Oh, ik wil het zeggen, dat hoort erbij.
Ja, precies. Dat is gewoon zo je gemiddelde. Nou, dat betekent dat je 24.000 euro per jaar nodig hebt.
Ja. Ja.
En dan komt de...
De safe withdrawal rate.
De safe withdrawal rate.
Ja,
de
4% regel.
Infinity rule, 4% regel.
In de Trinity rule, van de Trinity study.
Sorry, ja.
Die mogelijk achterhaald is, al dan niet, wel niet. Zeker met deze inflatie, moeilijk. Maar goed, we hanteren hem toch. We moeten iets doen.
Ja, ik denk niet dat het met deze inflatie achterhaald is. Maar goed,
okay.
De Trinity rule zegt dat je van een vermogen, een x-vermogen, ieder jaar, als je het vermogen op een beleggingsrekening heb staan met een normale verdeling in aandelen en obligaties van de klas 70-30%.
Ja, 75-25, ja.
75-25.
Maar je hebt ook scenario's met meer en minder, dus.
Ja.
Maar deze is het meest succesvol. Nou, dat 100% is het meest succesvol, maar 75-25 is ook gewoon heel succesvol.
Ja, oké. Maar dat is de meest gebruikte, toch?
Ja.
Laten we dat als een soort middenprik nemen. Nou, 75-25... Okay. Zeker als je 52 jaar oud bent. Zeker als je 5 ton op je rekening hebt.
Zeker.
Heel verstandig om een klein beetje obligaties te hebben. Dus een fijn idee ook. Slaap je wat lekkerder van.
Ja.
Kun je ieder jaar 4% opnemen. En dan ga je het minimaal 30 jaar mee volhouden met een 98% slagingskans of zo.
Ja, de 98% slagingskans betekent dat het op het eind van de rit je meer dan 0 euro over hebt.
Dat. Ja, en dat in 98% van de gevallen, historisch gezien, niet in de toekomst kijkend, dat kunnen wij niet.
Nee.
En dat kan ook niemand die statisticus is, kan ik alvast beloven. Maar goed, laten we zeggen dat die Trinity Rule de komende 30 jaar ook opgaat. Dan heb je dus eigenlijk gewoon een vrijwel zekere kans dat je 4% van die 5 ton kunt opnemen zonder problemen. Wat is 4% van 5 ton? 20.000 euro. Dus ben je al zo wat financieel vrij met dat soort geld. Mocht het nou zo zijn dat je een veel hogere uitgavenpatroon hebt. Mocht het zo zijn dat je een huis hebt waar iedere maand nog een groot deel van je inkomen in moet. Hè? Wie weet, heb je wel een huis waar iedere maand 50% van je complete inkomen ingaat?
Nou.
I don't know. En dan komen er natuurlijk al hele andere rekensommen te zijn. Dus je moet deze sommen even voor jezelf maken. Doe het in de geldschapskist van de geldvrienden.
Ja.
En bekijk hoe je ervoor staat. En dan kun je dus dingen besluiten als... Nou, we geven er meteen een paar tips mee. Je kunt nog gewoon een paar jaar door blijven werken.
Mm-hmm.
Waardoor je ieder jaar wat je ouder bent... hoef je natuurlijk ook minder lang van je vermogen te leven.
Ja.
Dus en als je al die jaren gewoon een normaal salaris verdient... waar je van kunt leven... ja, dan hoef je dus elk jaar weer een jaar minder aan jezelf uit te keren.
Ja.
Dat is natuurlijk een handige methode. Waar in die periode is, als het goed is... die 5 ton ook al rustig aan het renderen.
Ja.
Waardoor er misschien tegen die tijd nog wat meer staat. Hopelijk wel. Gemiddeld genomen zal dat over 5 of 10 jaar meer zijn. Ja, dat is de verwachting in ieder geval. Geen zekerheid, maar wel een verwachting. Dus dat is een methode. Andere methode is natuurlijk om nog iets te blijven verdienen. Misschien vind je het ook wel leuk om wat dingen te blijven doen. En daarmee een duizendje of 2000'tjes of weet ik veel wat te verdienen per maand met leuke dingen doen. Dingen waar je blij van wordt. Dingen die je zin geven.
OnlyFans.
Ja, dat kan ook. Ja. Ja. Dat kan je dus ook met je voeten doen, toch Thijs?
Ja, dat kan ook.
Foto's van je voet op OnlyFans.
Oh, van alles. Regel 34. Als je het kan bedenken, is er porno van.
Is dat een regel?
Ja, dan ken je regel 34 niet.
Nee.
Oké, okay, nou gaan we na de podcast ga ik je even uitleggen wat regel 34 is. Nee, dat is eigenlijk alles wat jij kan bedenken. Heeft iemand al iets pervers van gemaakt? Echt wie zit.
Ah, lekker. Ja. Nou, dat is bijvoorbeeld ook een verdienmodel.
Oftewel, je moet dat je iets dus bijverdienen.
Je kunt iets bijverdienen. Je kunt iets bijverdienen. Je kunt een jaar, een paar jaar door blijven verwerken. Wat er meer, je kan natuurlijk nog kijken of je nog iets aan je kosten kunt doen.
Ja. Maar ja, met een afbetaald huis. Ja, dat is de grootste kostenpost vaak.
Afbetaalde huizen kun je verkopen en in een goedkoop land gewoon, hè, als je dat wil. Ja, goed, zulke rigoureuze dingen hoef je niet te doen. Maar er zijn natuurlijk heel veel manieren waarop je dat kunt indelen. Maar ik denk dat het gewoon begint bij berekenen. Bereken ongeveer wat je nodig hebt. Bereken ongeveer wat 4% is, heb je een hele mooie rule of thumb voor de rest van je leven. Misschien ben je er al. En anders, ja, we hebben het al gezegd. Probeer er zoveel mogelijk vanaf te blijven, want je hebt daar een enorme geldboom. En die enorme geldboom, die gaat vanzelf voor je werken. Je hoeft er eigenlijk niks meer aan te doen als je het gewoon zorgt dat het belegd is.
Prachtig. Ja,
ja. Mooi antwoord. En vind je beleggen te eng, is er tegenwoordig nog een optie. En dat is dat je tegen een hele redelijke rente kunt sparen. Alleen het blijft zo dat de inflatie eigenlijk altijd hoger is. Historisch gezien is inflatie eigenlijk altijd hoger dan de spaarrente.
Ja, ja, onthoud dat. Klopt. Ja.
Dus ook nu zal dat wel wat opeten van je vermogen. Maar ja, een procent of 3 kun je met een redelijk deposito best wel bij elkaar vinden.
Ja.
Als je een beetje zoekt. Dus dat is natuurlijk nog steeds erg lekker. Het is wel een lekker begin, laat ik het zo zeggen.
Ja. Maar
niet genoeg om de inflatie te verslaan, dat niet.
Nee, zeker niet. Nee. Maar
dus.
Er zit in zijn antwoord, of in zijn vraag zit ook een dat laatste stuk. Volgens mij zijn er nog mensen van mijn leeftijd in deze situatie dat ze plots geld erven en niet weten wat te doen om financieel onafhankelijk te zijn / worden.
Ja.
Dat vind ik wel interessant, is dat Zou hij het dan ook zijn? Want eigenlijk, als ik hem zo lees, heb ik altijd het idee dat hij weet wat hij moet doen. Want hij vraagt niet aan ons wat wij zouden doen. Hij deelt het soort van de wat is de vraag eigenlijk, hè?
Nou, de vraag die is volgens mij van, we hebben het steeds over jonge mensen.
Hey, hoe zou je het in deze situatie aanpakken? Oké, hij vraagt het wel.
Ja, ja, zeker.
Maar zou hij dan geen mensen in zijn omgeving hebben die dat niet weten? Want in die relatie.
Ik denk dat hij hierbij gewoon probeert te zeggen van jullie hebben het altijd over.
Als je jong bent.
Probeer jong te beginnen. Maar niet iedereen is jong. En niet iedereen bouwt het gedurende zijn leven langzaam op. Opeens kan er ook geld zijn.
Ja, klopt.
En in zekere zin heb ik dat. Ik ga even een heel groot van die. Hoe heet die dingen? Aanhalingsteken maken in de lucht hier.
Ja.
Probleem ook gehad.
Ja.
Toen ik de overwaarde van mijn huisje in Amsterdam opstrek.
Ja.
Waarover genoeg gezegd is in deze podcast ook. Luister vooral terug als je dat nog niet eerder gehoord hebt. Maar als je opeens meer geld hebt, dan krijg je andere keuzes. En ook dat klinkt misschien stom, maar dat kan dus echt. Kan best wel wegen op je schouders.
Ja.
Van, oh fuck, dit moet ik wel goed doen, weet je. Want dit is mijn kans. Je bent bang om het te verliezen. Er gaan allerlei emoties door je heen op het moment dat je opeens een grote keuze te maken hebt over geld.
Ja.
Kijk, je kan nu ook gewoon zeggen van, nou, weet je wat, ik neem die 5 ton en ik koop gewoon een huis waar ik in wil wonen. En ik betaal nooit meer een cent aan hypotheek. En het geld wat ik daarnaast verdien, ja, dan kan je opeens op hele kleine voet gaan leven. Dan hoef je alleen nog maar je leefgeld bij elkaar te verzamelen. Hè? En misschien wat onderhoudsgeld voor je huis.
Ja.
Maar dat kan ook. Ja. Er zijn natuurlijk allerlei dingen die je kunt doen. Het is uiteindelijk je eigen keuze.
Ja, ik denk.
Maar het zijn wel grotere keuzes die je krijgt als je meer geld hebt. Met 5000 euro op je rekening heb je gewoon niet zo vreselijk veel te kiezen. Dat maakt het ook weer makkelijk.
Dat maakt het heel makkelijk.
Ja.
Ja, ja, ja. Ja. Dat is interessant. En nou, ik hoop dat Frankie hier wat aan heeft.
Ja, en bedankt voor je vraag en je openheid natuurlijk.
Ja, ja, dan hebben we eigenlijk. Zullen we gelijk doorgaan met met de andere vraag in deze lijn?
Ja, mag.
Is wel makkelijk. Want...
Zal ik hem oplezen dat jij hem beantwoordt?
Ja, dat lijkt me perfect.
Oké. Pietertje, nee, anoniempje, zegt... Door omstandigheden heb ik een grote schadevergoeding gekregen. Een paar ton. Maar doordat dit in één keer is uitbetaald... vind ik het erg lastig om te bepalen hoe ik dit het beste kan beleggen. Daarnaast ben ik volledig werkzaam en is het geld een extra buffer dat ik te besteden heb. Lekker, buffer van een paar ton. Mm. Ik zou graag jullie aanpak hierop willen weten, waarbij een spreiding en risicobeperking mogelijk is. Ik snap dat dit een enorm luxe positie is, correct, maar hoor graag hoe jullie hierover denken. Ik hoop dat jullie mijn vraag kunnen beantwoorden.
Ja.
Nou, Thijs, nou, ben benieuwd.
We kunnen die vragen beantwoorden en ik heb een antwoord. En dit is wat ik geantwoord heb. Je hebt eigenlijk heel veel scenario's. Dat is wat ik denk. Heel veel scenario's denkbaar in deze situatie. Dus er is niet één antwoord. Daarbij zijn we ook geen financieel adviseurs. Dus we kunnen ook niks echt concreet maken. Maar het roept eigenlijk bij mij eerst meer vragen op. Om een bepaalde context te begrijpen. En dat is, heeft iemand al de gouden regels op orde? Leef je onder je stand? Ben je schuldenvrij? Warren the buffer? En ben je bezig met je geld om aan het planten en onderhouden en bijsnoeien, dat soort dingen. Dat is eigenlijk de eerste vraag. Want dat geeft eigenlijk heel erg aan hoe is iemand bezig en hoe staat iemand tegenover geld. Mm-hmm. Wat zijn je plannen voor de nabije toekomst? Wil jij, nou, ik moet altijd denken aan het fucking kerel die dat licht uitdeed met die theezakjes die de hele dag gebruikte. Die dan in Japan wilde en niet naar Japan ging. Ja. Wil je heel graag naar Japan, ja of nee? Weet ik veel.
Die ultieme vrek.
Ja. Ja, die ultieme vrek, ja. Fucking Dagobert. Dat is heel belangrijk om te weten wat iemand wil doen. Heb je een koophuis? Wil je dat? Hoe ziet de rest van je situatie, je werk, gezin eruit? Hoe oud ben je? Dat soort zaken allemaal. En als laatste, hoe is je pensioen geregeld? Sowieso is dat soort van mij zo'n no-brainer van maximaal jaarruimte en reserveringsruimte benutten. Sowieso een no-brainer.
Ja.
Bijzonder die info moet ik te zeggen. Maar vanuit zijn context begrijp ik dat alles wat hij krijgt als een extra buffer is. Of zij. Anoniempje is mijn ogen en hij. Ik zou, ja, als ik de ballen zou hebben, ik zeg het als theoretisch. Ik zou 90% in één keer in een wereld ETF knallen. Gewoon een gewoon echt alles wat erin. Hoppatee. Wat nou DCA, fuck dat. Pak 5%. Geef dat uit voor de fun. En pak 5% en knel daarmee jaarruimte en reserveringsruimte vol. Als je dat nog niet gedaan hebt. Misschien die wel als eerste. Dus knel die jaarruimte vol. Geef 5% uit voor de lol. Doe iets leuks. En de rest in één keer knallen op een ETF. Want ik hou dus van simpel. Maar Jeroen, dit is mijn antwoord. En ik dit is, wat je hoort, is het echt vrij simpel.
Ja.
Ik ben dus heel benieuwd, omdat jij wat ouder bent en wat meer levenservaring hebt, bedoel ik dan vooral niet omdat je echt alleen maar richting de 50 gaat. Nee, maar gewoon meer van, wat zou jij doen? Wat is jouw kijk hierop?
Wacht even, ik pak even het grote boek van Sinterklaas erbij. En dan zoek ik bij anoniempje. Pagina 15. Nee, heerlijk. Opa praat. Wat ik vind is dat... Ook dat weer, ja, er wordt hier iets een buffer genoemd. Maar buffer voor wat? Tussen wat Precies. en wat? Zit er aan de andere ene kant van een buffer al een enorm belegd vermogen? Heb je al je schaapsel op het droge? Komt er eigenlijk alleen nog maar meer geld bij? Wil je dat een beetje beschermen? Zodat je dat handig kan gebruiken voor je eigen toekomst? Of misschien zelfs een volgende generaties doorgeven of weet ik veel wat? Ja, dan is dat weer een hele andere kwestie dan dat je met buffer eigenlijk bedoelt dat het je geldboom is. En dat je daar je toekomst mee. Dat je daar in de toekomst bijvoorbeeld eerder van wil gaan stoppen met werken. Of dat je er een huis van wil kopen of zo. Dus het heeft alles te maken met hoe de rest van je leven eruit ziet. Hoe de rest van het plaatje is. Kunnen wij dus ook niet zomaar wat over zeggen. Maar mocht het zo zijn dat het inderdaad is, en dat is ook een beetje hoe jij het hebt geïnterpreteerd, Thijs, dat het je geld is om ja, een van je plannen te laten uitkomen, een van je levensdoelen mee uit te laten komen, zoals bijvoorbeeld eerder stoppen met werken, dan is het mooi om een flink groot deel inderdaad te gaan beleggen. Dus daar ben ik het 100% mee eens.
Fijn.
Jaarruimte, reserveringsruimte, ja, hetzelfde verhaal, weet je wel. Je kunt er wel een pensioen opbouwen, maar als je toch al je schapen op het droge hebt, waarom zou je dan nog een pensioen willen?
Ja.
Dan heb je dat misschien helemaal niet nodig. Dus waarom zou je iets... stel, je bent 40 jaar oud. Je hebt eigenlijk alles al voor elkaar. Waarom zou je dan een grote pot opbouwen voor als je bijna 70 bent?
Ja.
Weet ik veel of je dan nog wel bestaat. Ik denk hier wat meer over na sinds mijn boekhouder mij hier een beetje gechallenged heeft. Gechallenged, zeggen ze tegenwoordig waar ik werk. Dan? Ik wil even iets challengen, hè? Zeggen ze dan? Daar krijg ik al meteen kots in mijn mond van.
Wat zeg jij?
Ik betaal nergens meer voor.
Nee, maar deze wil ik dus even challengen. En dat is wel zo, dat wat mijn boekhouder tegen me zei. Van, ja, wat zit jij nou te maximaliseren op jouw jaar- en reserveringsruimte? Ik zei, ja, dan heb je de verkeerde voor je. Hier heb ik echt gewoon een hele duidelijke plan op en mening over. En we hebben een podcast over en noem het op. Hij zegt, ja, maar... Even voor de duidelijkheid. Maar toen vertelde hij dus het verhaal van zijn vader. Heel treurig, maar die dus op de 3 dagen na zijn pensioen overleden is. Nou, weet je ook meteen waar die vandaan komt. Maar hij is ook gewoon boekhouder. En die boekhouder die weet ook dat je bijvoorbeeld dus niet kunt gebruiken tot de dag dat je het nodig hebt.
Ja.
En die weet ook dat als je nadat je pensioen hebt opgebouwd, nadat er daar dus een hele hoop geld staat, dat je het moet laten uitkeren. Dat je dat moet inkopen bij een verzekeraar.
Ja.
Spreken een bepaalde termijn bij. Die rekenen wat kosten. En je betaalt nog eens een keer belasting over wat je laat uitkeren.
Ja.
Alleen dat belastingtarief, dat is veel lager.
Ja, dat is de helft.
Nog. Maar wat nou als dat opeens omhoog gaat 3 jaar voordat jij en ik met pensioen gaan?
Oh.
Voordat ik met pensioen ga en 23.000 jaar voordat jij met pensioen gaat? Nee, maar wat nou als het op het laatste moment die belastingen hoger blijkt te zijn? Of dat er iets anders verandert in de regelgeving?
Ja.
Waardoor je minder goed uitkomt. Dat zijn ook onzekerheden. En ja, dat zeker. Zijn dingen waar je dus niet zo goed rekening mee houdt. En dat gaat om serieus veel geld.
Ja.
Dus hij is van de school van maximaliseer, maar liever gewoon gedurende je huidige leven in plaats van je toekomstige leven.
Mm-hmm.
Fiscaal een stuk minder aantrekkelijk. En het kost je dus ook echt een hele hoop rendement. Want dat is echt gewoon wat je allemaal laat liggen op het moment dat je de pensioen gaat niet vult. Maar het is wel zo dat je dat dus nu hebt. Dus dat is echt, dat is ook een beetje wat je ligt. Ben je bang dat je straks tekort komt, dan moet je het natuurlijk meteen doen.
Mm-hmm.
Wil je gewoon een financieel vrij brein hebben alvast voor later. Weet je wel, dat je wel weet dat ook die al die jaren er een stuk beter voor staan. Moet je het ook zeker doen. Maar heb je eigenlijk alles al supergoed voor elkaar? Nou, waarom zou je dan in je pensioen je geld stoppen? Je kan het ook op een beleggingsrekening zetten. Zoals als je bijvoorbeeld die 5 ton hebt, zet hem op de beleggingsrekening. Je gaat daarnaast nog een aantal jaren werken. Dan kan je misschien wel zo'n situatie creëren dat je al ver voor je pensioendatum nooit meer hoeft te werken.
Mm-hmm.
En dan heb je dat misschien ook allemaal helemaal niet nodig. Dan heb je zekerheid dat je het gewoon kunt gaan gebruiken wanneer je het nodig hebt.
Ja, dat is ook wel lekker, hè?
Dat is ook lekker. Dus het hangt helemaal af van je eigen situatie.
Ja.
Bottom line is, doe wel iets met het geld. Laat het niet gewoon ergens op rekening staan.
Ja, ja dat is wel het minste wat je kan doen.
Zeker, want anders word je dus opgegeten door de inflatie. En we hadden het hier 3 jaar geleden over, was de inflatie zogenaamd, want daar heb ik nooit helemaal in geloofd, maar was de inflatie vrijwel niks.
Ja.
Niet helemaal waar, want huizen werden duurder, maar die worden niet meegerekend. En heel veel dingen die je kocht werden toch duurder, ondanks dat er geen inflatie was. Heel gek. Maar op de een of andere manier waren volgens de berekensommen van de hoge heren bij de ECB en zo, de inflatie was niks.
Ja, maar dat zijn niet met persoonlijke inflatieberekeningen rekenen.
Precies. Nou, maar voor onszelf was de inflatie er duidelijk wel.
Ja.
Je ziektekostenverzekering werd elk jaar wat duurder. Je woonlasten worden elk jaar wat duurder. En laten dat nou een paar van de hoogste vaste lasten zijn die je hebt. gas en energie, noem het op. Nou, ja. Alles duurder. En nu is het natuurlijk, kan niemand er meer mee dat we inflatie hebben. Dit jaar zie je het echt. En dit jaar weet je ook meteen waarom het zo belangrijk is om je daar tegen te beschermen. Tegen de inflatie.
Mm-hmm.
Omdat het hakt er gewoon enorm in. Je hebt opeens gewoon 10% meer geld nodig om van te kunnen leven.
Ja, het grappige is, je ontkomt er niet aan, hè?
Nee, je moet
fucking boodschappen kopen. Weet je, wasmiddel. Ja, allemaal leuk en aardig. Maar de wasmiddel is ook gewoon tering duur. En blijft me duur worden. Echt,
ik heb wel een goede tip, hoor. Met bijvoorbeeld tanken.
Ja?
Ik denk altijd gewoon voor 50 euro. Maar
Oh, dat is echt een hele goede tip. Die moeten we echt aan iedereen...
Ja?
Ja, we moeten een soort van omgekeerd geldvrienden-account maken. Op Instagram of zo. En dan moeten we de geldtips delen. Dan gaan we dit soort geldtips delen. Kijk,
allemaal kut zijn.
Ja.
dat is misschien wel een goed idee. Om een account te beginnen met tips waar je niks aan hebt.
Hoezo latte factor? Daar heb ik geen meer last van. Ik koop cappuccino.
Precies, ja.
Ja. Nee, dat is een idee voor later. Oké, dat was even een brain fart.
Fijn. Fijn idee.
Ja.
Maar waar waren we ook weer? Oh ja. Dus je moet gewoon... Ja, Thijs, je moet gewoon dingen blijven betalen. Je ontkomt er niet aan. En dan kun je van denken... Ah ja, ik zie het al wanneer het gebeurt. Maar op dit soort momenten voel je dus gewoon hoe lastig dat is. En dan het grappige is dus dat ondanks dus dat door die inflatie... dat de rente oploopt en dat je dan denkt van... Ja, beleggen is daarmee... De beleggingen zullen wel door het putje gegaan zijn.
Mm-hmm.
En dan kijk je en dan zie je dus dat de indices zonder uitzondering zowat allemaal flink hoger staan.
Mm-hmm.
En dat je daar de inflatie nog redelijk bij houdt ook. Terwijl er dus om de inflatie tegen te gaan, de rentes zijn verhoogd. Hadden we het laatste over? Ik wou er nog één ding aan toevoegen. Wat natuurlijk een van de redenen is dat aandelen, dat roep ik ook al jaren, ook nog eens een keer een bescherming zijn tegen diezelfde inflatie.
Mm-hmm.
Is ook al is het zo dat om inflatie te remmen en dat de particulieren misschien minder gaan uitgeven op het moment dat er meer inflatie is, et cetera. Het is wel zo dat bedrijven, je ziet dat ze overal doen, ze zijn allemaal hun prijs aan het verhogen. En hogere prijzen betekent hogere winsten. Ik bedoel, je hoeft de krant maar open te slaan. Je ziet geklaagd beginnen over hoe duur het overal is. De Appie heeft zijn prijs verhoogd. En de Appie schuift het af op de leverancier. En de leverancier schuift het af op de energieleverancier. Nou, al die bedrijven hebben allemaal meer geld verdiend. En al die bedrijven zijn beursgenoteerd. En daar ben jij allemaal in belegd.
Ja.
Ik vind het niet aardig van ze. En het wordt er niet gezelliger van. En het is ook heel lelijk voor mensen die
niet
de mogelijkheid hebben om te wapenen tegen inflatie. Maar het is wel zo dat als je dus belegt in bedrijven, als je belegt op de beurs in een wereldwijd gespreid aandelenfonds of iets dergelijks, als je belegt in bedrijven en die bedrijven maken winst en de winst zorgt voor hogere koersen of dividenduitkeringen en die stop jij dan weer in je zak. Ja, simpel zat.
Het is eigenlijk heel erg
simpel. En daardoor staan beurzen dus hoger.
Doe je mee met kapitalisme of niet?
Ja.
Ja, als je meedoet, dan doe je mee. En als je niet meedoet, ja, dan... Naar jezelf. En het is een beetje ook, je kan dat leuk systeem vinden of niet. En dat Karl Marx had er een ander idee over natuurlijk. Maar
ja, zeker. Nou ja, ik bedoel...
Is niet echt alternatief, maar...
Nee, we zoeken, als het gewoon weer terugbrengt naar het proberen bij te benen van inflatie. Dan is het handig als je iets hebt wat ook mee omhoog gaat met inflatie.
Ja.
En het geluk dat we bij het ongeluk wat we hebben, is dat natuurlijk er weer eindelijk weer eens wat rente te verdienen valt in risicovrije beleggingen.
Ja.
Want die hadden we gewoon niet. En dat heeft Peter Six natuurlijk laatst heel duidelijk uitgelegd.
Ja.
Vond ik wel een eye-opener. Ja, het is eindelijk weer een tussencategorie. Je kunt gewoon beleggen in iets wat risicovrij of risicoarm is en toch geld verdienen. In plaats van helemaal niks verdienen, behalve wanneer je risico neemt.
Ja, dat vind ik vooral voor diegenen die ze me zeggen op relatief korte termijn wel een grote investering willen doen. Maar toch niet hun geld willen zien ontwaarden door inflatie. Ja, die hebben dan een perfect instrument om voor 1 tot 2, 3 jaar toch wat geld mee te verdienen.
Jazeker.
Dat is wel leuk eigenlijk van deze tijd weer.
Ja, je hoort ook wel eens mensen, die krijgen we allemaal wel eens, denk ik. Mensen die dan
mensen die
vragen van ja, ik heb het de komende 5 jaar niet nodig.
Ja.
Waar kan ik het dan beleggen?
Ja.
En dan denk ik al, 5 jaar is gewoon een te korte...
Ja, dan ga ik niet op mijn vingers aan branden.
Nee, een te korte horizon om als je gewoon zou beleggen in aandelen, kan het best dat je over 5 jaar in de min staat.
Ja.
Er zijn genoeg periodes van 5 jaar die negatief zijn gebleken. Periodes van 10 jaar zijn er minder en periodes van 15 jaar die zijn er net. En 16 of 17 jaar, geloof ik, ergens ligt de grens. Die bestaan niet eens.
Nee, is prachtig.
Dus het wordt langzaamaan steeds... De kans dat je geld verliest wordt natuurlijk steeds kleiner naarmate je langer belegd bent. Maar op de korte termijn heb je gewoon de schommelingen.
Ja.
Je ziet hem, hij gaat omhoog, hij gaat omlaag. En op het moment dat je na 5 jaar net na een periode bent geweest, dat het omlaag is gegaan. En je wil dan dat geld gebruiken om je eerste aanbetaling te doen op je huis of zo.
Ja.
Ja, dan ben je dus genaaid. Maar dan kan je er wel voor kiezen om 5 jaar lang dat geld op een deposito te zetten. En een procent of wat zou je daarvoor krijgen?
2,5.
4.
Oh, zoveel.
Nee, ik denk dat je wel een procent of 4 kan pakken.
Oh ja, wacht, een deposito. Ja, klopt. Je kunt er wel zo hoog, ja.
Nou, zo alles bij elkaar. Nou, en dan heb je in ieder geval toch weer 5 jaar lang 4% verdiend. Ja. Kan serieus geld zijn, ja.
Zo erg lekker. Ja, leuk. Ja, ik hoop dat ons anoniempje hier wat mee kan. Ik heb van anoniempje ook wat nog een reactie gekregen. En die had het nog over vastgoed in bijvoorbeeld Spanje. Als soort van een vakantiehuis of een huis kopen daar. En wat wij er dan van vonden. Ja, ik ben daar niet zo fan van. Vooral omdat het in het buitenland is ook. En ik denk niet dat... Ik heb geen zin. Ik hou van simpel, hè. Dus ik zou daar niet zoveel zin in hebben. Je moet het toch weer het ding kopen. En je zit met belastingen. En als je het wil verhuren, misschien ook met vergunningen. En cashflow, niet betalende huur. Dus schoonmaak, lokaal, dat je iemand moet kennen. Je moet, ja. Ik weet niet. Het klinkt voor mij als te veel gedoe. Terwijl ik weet dat op andere plekken, zeker op de lange termijn, aandelen het toch weer beter doen dan huizen.
Ja, en er zijn ook regels in de maak om...
Die box 3 dingen bedoel je.
Ja, om maximum te stellen aan. Om een maximum te stellen aan de verhuurprijzen.
Ja.
Aan de huurprijs. Dus dan krijg je op zich een. Er zijn nu huizen die voor 2000 euro verhuurd worden, die straks nog maar voor 1000 mogen verhuurd worden.
Ja.
En nou vreest men dat straks al die woningen die dus wel in de verhuur te vinden zijn, dat die straks allemaal
de markt overspoelen.
De markt afspoelen, ja.
Gaan dat verstoren, al die mensen, alles denken van het goedkoop wordt of zo.
Ja, al die mensen die een huis hebben gekocht voor als investering voor met verhuuropbrengsten.
Ja.
Als die verhuuropbrengsten dalen, dan zeggen ze, ja doei, nu verkoop ik mijn huis snel, nu dat kan.
Ja.
En dan krijg je mogelijk niet alleen een overspoeling van de huizenmarkt, want dat zou op zich niet zo slecht zijn, hè, dat de huizenprijzen wat mogen dalen. Mag voor mij wel een keer.
Mm-hmm.
Maar wat je ook krijgt is natuurlijk dat er gewoon minder huurhuizen overblijven. Nog minder.
Ja, ja, ja.
Dus dan heb je straks echt alleen nog maar koophuizen. Of tenminste, nog een hele hoop meer koophuizen.
En we hebben in Nederland al relatief veel koophuizen.
Ja, dit gaat volgens mij echt om 200.000 huizen of zo. Of 100.000. Een hele hoop huizen zijn dat.
Weet jij enigszins van de termijn waarop ze dit verwachten? Want ik vind bij dit soort dingen van ja, ik vind het heel leuk. Maar is het niet ergens een soort van voorspellen de crisis en... Ja, er waren er al 18 voorspeld.
Ik voorspel dat de soep niet zo heet gegeten wordt. En dat deze regel niet doorgaat. Door de angst dat er dus te weinig huurwoningen overblijven.
Hmm. Ja,
tegelijkertijd vind ik het ook een beetje pijnlijk dat het dus gewoon in stand wordt gehouden dat je woekerhuren kunt vragen.
Ja.
Omdat jij een huis bezit. Daar zijn huizen niet voor bedoeld. Om als particulieren door te verhuren en wat geld mee te verdienen. Vind ik in ieder geval.
Nee, ik denk dat de meeste mensen dat vinden. Alleen sommige mensen vinden ook dat...
Dus het is eigenlijk gewoon het beleid van de laatste paar jaar... Hè, dat het zo makkelijk was en zo makkelijk kon. Dat was fout. Niet en de oplossing die je nu gaat moeten inzetten... Huh? Dat is ook moeilijk. Dus we hebben gewoon een monster gecreëerd eigenlijk.
Zo komen we weer terug bij het begin. Welkom bij de Geldvrienden Verkiezingspodcast. Ja. Waar we niet moeten stemmen op. Want hij heeft het zo goed gedaan al die jaren, toch? Dat vind ik echt zo'n kut argument, hè? Sorry. Ja, maar ik heb wel met hem te doen, maar hij heeft het wel goed gedaan. Denk ik, ja, tief toch een eind of joh. Dat mag toch nooit de reden zijn om op iemand te stemmen. Maar goed, de vriendenmail is nog niet klaar. En we zitten strak in de tijd. Ik denk dat hij heel snel kan. We hebben nog één vraag van ons Marit. Marit, heeft sinds anderhalf jaar heeft een vraag. Ik ben sinds anderhalf jaar bezig met beleggen en probeer mijn portfolio uit te breiden. Let's go, lekker bezig. Ik heb wat in vastgoed zitten en wat in ETF's. En ze wil ook wat. Nu wil ik ook wat obligaties kopen. Ik kwam tussen haakjes gewoon tandartsen tegen. Daar mag je 7 jaar met minimaal 10.000 instappen, 10.000 euro tegen 8,5% per jaar. Ik heb gezien dat het 7% was overigens, toen ik het weer in de brochure keek. Is dit een goed idee? En waar letten jullie op bij het kopen van obligaties? Nou, kijk. Leuke vraag. Dus ik ging zoeken, gewoon tandartsen. En het eerste wat ik dacht was, hey, als het goed klinkt om waar te zijn, dan is dat vaak ook zo. Dus ik ging op die website en ik kon een website vinden. Boom, dikke banner. Je belegt buiten AFM-toezicht. Oké, dus geld is kwijt, geld kwijt. Geen bescherming, geen toezicht. Oké, dat is reden 1 voor mij te zeggen. Weet je wel, tread carefully. Die 8,5% of die 7% klinkt mij ook als vrij veel. Zeker als dat ook voor lange termijn mag. Dus dan denk ik bij mezelf, oké, hoe wordt dit geld dan verdiend? En er staat gewoon in dat in die brochure staat. Gewoon tandartje is een tandartspraktijk met een holding die geld wil inzamelen om uit te breiden en eventueel tandartspraktijken op te kopen, te starten of over te nemen. Dus iets van 3 praktijken uitbreiden. Nou, ik ken die markt dus niet zo goed en ik weet niet of je, zeg maar zeggen, geld gaat inzamelen, vervolgens ga je uitbreiden. Kun je dan ook nog 10% of zo'n 7% gaan uitkeren aan je aandeelhouders in zo'n overnameproces? Gaat dat lukken? Hoe groot is de kans van slagen? Wat is het risico? Is die investering bestendig? En ja, weet je, dit geldt natuurlijk specifiek voor dit onderwerp. En ik heb daar niet verder ingedoken. Maar er zijn wel vragen die je zelf dan moet beantwoorden. Zelf beleg ik niet buiten toezicht van de AFM, behalve met dat stukje Bitcoin wat ik bezit.
Ja, maar is het zo? Is het buiten AFM toezicht? Waar kom je dat tegen?
Gewoon die website.
Dat vroeg me nog af. Ja?
Ja.
Oh.
Heb je het niet gevonden?
Nou, ik kwam het niet tegen dat het op die website stond. Ik neem het zo van je aan, hoor. Maar de... ja,
ik ga je even gelijk een screenshot sturen.
Ja, wat? Nou ja, maar dan is het...
Komt-ie.
Ik neem het van je aan, hoor. Dan als je hem, als
kijk
je...
maar even in je app.
In mijn app.
In je app.
In mijn app. Screenshot. God, weer een dick pic.
Fantastisch. Ik ga ondertussen even door, ja?
Let op dit document en deze aanbieding zijn niet door de AFM getoetst.
Ja, dus dat is
eigenlijk het. Gaan we niet doen.
Is de, als ik dan kijk, oké, wat is voor mij belangrijk? Wat voor mij heel belangrijk is de totale blootstelling aan risico. Dus je totale portefeuille. Dus stel je hebt 15.000 belegd. En je moet vervolgens 10.000 in zo'n obligatie stoppen. Maar zelfs al moet je 5.000 erin stoppen, dan is dat een substantieel deel van wat je al bezit. Dan als je dan 2/3 of de helft van wat je hebt in zo'n obligatie hebt zitten, ja, dat is gewoon veel te veel.
Dus concentratierisico.
Ja, dat bedoel ik. Nou,
en dan heb je het dus ook nog eens een keer over een niet AFM gecontroleerd beleggingsfonds met allemaal mooie beloftes.
Precies. En wat in feite gewoon is, iemand is met een bedrijf, met een holding, die gewoon meer tandartspraktijk, die wil gewoon uitbreiden. Hij zoekt gewoon investeerders, of zij. En ik ken die tandartspraktijk business niet. En ik denk dat best wel goede business is. Maar ik weet niet, als het niet lukt, lukt het niet. En dan ben je gewoon de sjaak. En dat is wel gewoon, je moet weten dat het risico is. En zo moet je naar dit soort zaken kijken.
Ja.
En ik denk ook dat je gaat het doen voor een rendement van, best wel een hoog rendement, hè, 7%. Maar als je naar ons hebt geluisterd en je hebt goed opgelet, dan weet je dat het langjarig gemiddelde, gecorrigeerd voor inflatie, zo'n 7-8% was. En het gaat iets minder worden volgens ons grote Franse vriend Piketty. Dan weet je ook, waarom zou je dan daarin willen stappen? Dan denk ik, oké, als je obligaties wil voor de demping van de volatiliteit, doe dan een staatsobligatie.
Dit is geen obligatie, hoor. Dit is gewoon een risicodragende lening.
Maar het is officieel dus een bedrijfsobligatie. Ja. Dus de term is ook wel misleidend. Toch?
Ja. Nou ja, goed. Kijk, een obligatie heeft ook een bepaalde juridische positie.
Ja.
En de eerste die het geld mag hebben is altijd de Belastingdienst. Daarna de schuldeisers. En daarna de obligatiehouders over het algemeen.
Ah, ja. Dus met een huis dat de bank eerst komt.
Ja, 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 precies. Nou ja, de bank is waarschijnlijk, heeft waarschijnlijk een recht om dat bedrijf te claimen. En dan vervolgens naar de curator te sturen, et cetera. Kortom, je ontvangt niks als het misgaat.
Ja, ja, ja.
En ik weet niet hoe goed je de eigenaar kent en hoe goed je het bedrijf kent. Maar ik vind dit wel echt een heel hoog risico. Het voelt als een hoog risico. En ja. Inderdaad, dan ook nog met zo'n grote concentratie van geld. Wil je het met 1% van je vermogen doen?
Lekker doen. Guest, weet je wel, dat is net zo'n ja, Bitcoin.
Die verdien je wel terug. Ja. Mocht het helemaal down the drain gaan. Maar dit ga je niet doen met 10.000 euro.
Nee.
Niet als je 15.000 euro op je rekening hebt. Nee. Wel als je 5 ton hebt.
Ja, ja, ja.
Als je 5 ton hebt, kun je er zo 10.000 voor gebruiken. Dan slaap je er niet slecht van.
Nee.
Maar dit gaat echt pijn doen op het moment dat ze opeens de telefoon niet meer opnemen.
Ja.
En weg zijn. En hoe ga jij je geld terughalen op het moment dat jij er recht op hebt? Hè? Ze staan niet eens onder toezicht van AFM. Moet je dan een advocaat inhuren of zo?
Ja, hoe werkt
dat? Hoe ga je dat regelen dan? Ja. Ga je met een honkbalknuppel langs? Hoe fix je dat?
Ja, kan je best
En maar wie zorgt ervoor dat dit allemaal goed geregeld wordt? Er is geen toezichthouder. Hè? Het is ook niet beursgenoteerd. Je komt er ook niet zomaar vanaf. Als jij over 2 jaar denkt, nee, ik wil toch uitstappen. Kan niet, want er is niemand die jouw investering opkoopt. Ik heb wat dat betreft zelf een lekkere weer. Ik heb ooit eens een keer in Snapcar een crowdfunding gedaan. En eerst zag het er allemaal hartstikke goed uit. En toen kreeg ik berichten, je kunt bijkopen, je kunt nog eens bijkopen. Bleek op de achtergrond van alles gebeurd te zijn bij het bedrijf. Snapcar doet het best goed, maar ze hebben wel een hele hoop investeringen moeten ophalen om te kunnen overleven. Een paar keer langs de afgrond gaan in de tussentijd. En jaar op jaar op jaar waren mijn aandelen een euro of 6 of zo per stuk. En ik had ze voor een euro of 3 of zo per stuk gekocht. Hartstikke leuk.
Ja.
2 of 3 keer gevraagd, joh, kan ik dat cashen? Toen zei ze, nou ja, dan moet je een koper vinden. Ik zei, hartstikke leuk, maar waar vind ik die dan? Want je bent niet gebeurd, genoteerd. Ik ken geen mensen die op Marktplaats staan om die dingen te proberen te kopen. Hoe ga ik dat fixen? Nou, uiteindelijk na jaren eindelijk een keer een bericht gekregen dat er een bemiddelaar voor was. En konden ze me in contact brengen en konden ze het allemaal afhandelen tegen 30% van de kosten. Toen dacht ik, ja, dag, dat vind ik te veel voor het goede. Ik wacht wel in de hoop dat er een overname komt of zo. En toen kreeg ik einde dat jaar nog eens een keer een bericht. En toen bleken die aandelen door allerlei onduidelijke verhalen met nog eens een keer geld dat erin kwam. Aandelen, emissies, dingen die ik had, waaraan ik allemaal had mee kunnen doen, maar waar ik niet voor voelde. Want het betekende toch dat ik meer geld erin moest stoppen waar ik geen zin in had. Bleek dus nog per aandeel 30 cent te zijn. Oftewel, een tiende van wat ik geïnvesteerd had. En dat ik geïnvesteerd had, dat was niet de wereld, hè.
Maar dan nog?
Ik weet niet zeker meer. Ik geloof dat ik er ooit 1000 of 750 euro in gestopt.
Oh, wauw.
Ja, dat doet natuurlijk wel een beetje pijn.
Ja.
Maar het is niet zo. Ik ben op zich ook wel vergeten dat ik het er ooit in gestopt heb. Het is lang geleden. Het is net zoals die vakantie van 3 jaar geleden.
Rationaliseer het kost.
Nee, maar het doet serieus niet zoveel pijn.
Nee.
Maar als dit nou 10.000 of 50.000 was geweest, dan had ik er echt slecht van geslapen, hoor.
Ja. Ja, ik heb gedurende het hele verhaal alleen maar gedacht aan deze.
Oh, you see this guy? See this guy? Number one bullshit guy.
Ja, dat denk ik
wel. Ja, maar dat is dus. Dit is dus. En dit gaat over Snapcar, hè? Bestaand bedrijf. Wij prima lopend bedrijf voor je gevoel. Ja. Iedereen. Ik verhuur soms mijn auto's af en toe via Snapcar.
Hashtag. Promo.
Ja? No, mocht je een onsexy Skoda Fabia willen huren in Utrecht, dan weet je me te vinden.
Ja.
Maar. Hoe heet het? Dit is dus, vind ik, nog een klap veiliger. Want gewoon via een crowdfunding platform, netjes geregeld. Een ja, toch wel behoorlijk legitiem bedrijf, et cetera, et cetera. Voelt al een stuk beter dan deze gewoon tandartse situatie.
Ja.
Ik weet echt niet of achteraf blijkt dat het gewoon allemaal helemaal veilig is gebleken. En dat je al die jaren keurig rendement had kunnen opstrijken. Maar ik zou je er van harte willen aanraden om het niet te doen.
En nee. En ik denk dat op die noot gaan we ook afronden. Dus, heb je vragen? Stuur ze door in onze inbox. info@geldvrienden.nl En dan zul jij... Nee, en dan komen wij over 2 weken weer in je oren. Later.
In je oorsmeer.